ontroerd, bewogen, dat de Eeuwige zo in details aan Mozes doorgaf hoe de priesterkleding gemaakt moest worden. Voor de zonen van Aaron, maar ook voor Aaron zelf als hoge priester. De kleding die droeg je alleen uiteindelijk in dat heiligdom. En de kleding van de priesters en vooral van de hoge priester is een symbool. En symbolen die verwijzen altijd naar een andere werkelijkheid. Een diepere werkelijkheid, een grotere werkelijkheid. Zoals Ichthus, de vis, zeker vroeger, maar ook vandaag de dag nog altijd verwijst naar Yeshua zelf. We kunnen denken aan de olijfboom. De olijfboom die het symbool is van het volk Israël. En Yeshua zelf gebruikte ook symbolen. Hij noemt onder andere de vijgenboom. En dan zegt hij, als de takken van de vijgenboom zacht worden en zijn bladeren beginnen uit te spruiten, dat is het begin van de zomer. En dat gebruikt hij dan ook voor, let op de tekenen van de tijd. Als die vijgenboom inderdaad begint te bloeien, denk dan dat de tijd gekomen is dat ik zal terugkomen. Hij gebruikt ook andere symbolen bij de maaltijd. Als hij het brood neemt en hij breekt het en dan zegt hij, neem, eet, dit is mijn lichaam voor jullie verbroken. En met de wijn, als hij de beker pakt, dan zegt hij, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor velen vergoten wordt. Dat zijn dus symbolen omdat ze wijzen naar een andere werkelijkheid. Nou, de kleding van de hoge priester, die verwijst vooral naar de heerlijkheid, de koninklijke majesteit van de Eeuwige. En toen ik bij het gedeelte kwam van de diadeem, daar staat de plaat, maar eigenlijk is dat de diadeem. De diadeem die gemaakt moest worden voor de priester op zijn tulband. En op die diadeem staan de woorden Kodesh Ladonai. En dat betekent heilig aan de Eeuwige. Heilig aan de Eeuwige. En dat wist ik wel, want ik had dat stuk vaker gelezen. En u zult het ongetwijfeld ook kennen. Maar toen ik het deze keer las, toen was het of dat er van binnen iets gebeurde. Het drong zo diep tot me door. Maar daarom zei ik al, u herkent dat misschien wel. Gedeelte die je al vaak gelezen hebt, misschien er zelf hebt over horen spreken. En ineens dan dringt het zo diep tot je door, dat je realiseert van, hij is de heilige. Heilig aan de eeuwige. We hebben het gezongen en ik vond het zo mooi dit lied. We aanbidden u met ontzag. Met diep ontzag, met diepe eerbied. Want wie is hij nu die we aanbidden? Hij is de heilige. Wat is degene die we aanbidden? Hij is de heilige. En we kunnen allerlei diverse eigenschappen opnoemen van hem, de schepper van hemel en aarde. We kunnen zeggen, hij is liefdevol. Hij is de getrouwe. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de goede herder. Hij is de barmhartige. En dat is allemaal waar. Maar het diepste van zijn wezen is toch, hij is de heilige. Dat is het diepste van zijn wezen. En al die andere eigenschappen, die vloeien daar uiteindelijk uit voort. Uit dat van, hij is heilig. En ik weet dat woord heilig wordt vaak te pas en nog vaker te onpas gebruikt. Er zijn allerlei uitdrukkingen, allerlei gezegden, allerlei spreekwoorden die met dat woord heilig te maken hebben. U kent ze ongetwijfeld ook wel, dat heilige boontje of heilige huisjes. En laten we dan vooral niet spreken over de auto als de heilige koe. Of het doel heiligt de middelen. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, die wordt zelfs de Heilige Vader genoemd. En er zijn mensen die spreken over een heilige oorlog. Wat betekent dat nu eigenlijk? Hij is de heilige. Wat betekent dat voor u en voor mij? Vooral in het dagelijks leven. Nou, we lezen daar vooral over, over de heiligheid van de eeuwige in het boek wat door de gelovigen uit de volken of de christenen het minst wordt gelezen. Weet u welk boek dat is? Het boek wat echt het minst wordt gelezen. Daar is onderzoek naar gedaan, want mensen doen overal onderzoek naar. Dat is het boek wat wij kennen als het boek Leviticus. Oftewel in het Hebreeuws Wayikra. En hij riep. Dat boek is voor ons als het ware een vergeten boek. Dat wordt nauwelijks gelezen. Terwijl we mogen weten dat, zover ik weet, de Joodse kinderen dat als een van de eerste boeken leren lezen. Wij lezen dat vaak niet meer. Want, zeggen we, dat zijn allemaal voorschriften, allemaal wetten, allemaal regels. En daar hebben wij niks meer mee te maken. Het is een van de mooiste boeken in de Torah. En daarin staat ook vooral over de heiligheid van de eeuwige. Hij roept en hij riep. En hij roept nog altijd door de hele schrift heen. In de Torah, in de profeten, in de geschriften, in de Berit Chadasha, het Nieuwe Testament. Hij roept nog altijd. Want Yeshua die zei ook, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En die roep die gaat alle eeuwen door tot op de dag van vandaag. We weten van het volk was verlost uit dat slavenhuis. Zoiets bijzonders. Door de sterke hand van de eeuwige had hij ze verlost, bevrijd van eeuwenlang onderdrukking. En dan zijn ze in de woestijn. En daar in de woestijn gebeurt zoiets geweldigs mooi. Ik heb het vroeger nooit gehoord, ik heb het nooit gelezen. Het staat ook niet in geschiedenisboekjes. Maar het is wel zo indrukwekkend wat daar gebeurt. Zo uniek. Wat doet hij daar? Daar sluit de eeuwige een trouw verbond met het volk. Is het eigenlijk ongehoord en ongekend dat hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, een verbond met mensen sluit. Niet zomaar een verbond, een trouwverbond. En dan zegt hij, als jullie nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. En als jullie mijn verbond in acht neemt, dan zal ik jullie uit alle volken tot mijn persoonlijk eigendom nemen. Nou, laten we dat eens goed tot ons laten doordringen. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, die zegt, als je nauwgezet naar mijn stem luistert en als je mijn woorden in acht neemt, dan zal ik jullie uit alle volken tot mijn persoonlijk eigendom nemen, want de aarde behoort mij toe. Dat zegt hij tegen mensen. Dat zegt hij als het ware ook tegen u, want we mogen in en door die edele olijfboom geënt zijn. En we mogen erbij horen. En dan zegt hij, jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. Dat is toch wel zoiets unieks. Je moet zo oppassen, althans daar moet ik voor passen, om niet zo gewend te raken aan allerlei woorden die je al zo vaak gelezen hebt. Want het is zoiets bijzonders. Dat hij tegen u, tegen jou, tegen ons zegt, je mag een koninkrijk van priesters zijn. Petrus, die schrijft dat dan ook later. Een koninkrijk van priesters. Een heilig volk. En Mozes, die krijgt dan ook de opdracht om een heiligdom te maken. Een tent te maken. Want hij zegt, ik wil onder jullie wonen. Dat is ook zoiets bijzonders. Hosea, in Hosea staat er, ik ben Adonai. Ik ben de eeuwige. Geen mens heilig in uw midden. Hij is geen mens en toch wil hij bij ons wonen. Hij is de heilige en toch kiest hij ervoor om bij ons en onder ons te wonen. En als je dat realiseert, dan kun je inderdaad alleen maar tot aanbidding komen. dan kun je alleen maar danken. Dan kun je alleen maar knielen als het ware zeggen, wat is dat geweldig. Dat u van zo'n totaal andere orde toch bij ons wil wonen. Een relatie met ons wil hebben. U bent geen afstandelijke God die zich niet met ons bemoeit, maar hij wil zo nabij zijn. En hij is zo geïnteresseerd in uw persoonlijk leven. Het gaat hem echt aan zijn hart. Als u lijdt, als u pijn hebt, als u verdriet hebt, als u met zorgen zit, dan is het niet van, daar trek ik me niks van aan, want ik ben tenslotte de heilige. Maar juist omdat hij de heilige is, trekt hij het zich aan. En is hij bewogen met u en met jou en met mij en met ons. En vanuit dat heiligdom gaat hij de mens roepen. Zegt hij, nader tot mij. We mogen tot hem naderen. We hoeven niet ver weg te blijven, maar we mogen tot hem naderen. We mogen dicht bij hem komen als hij de mens roept. En dan zegt hij vanuit dat heiligdom weer hetzelfde als dat hij bij de berg zei. Wees heilig, want ik ben heilig. Hij laat zich telkens kennen op alle mogelijke manieren als de heilige van, ik ben heel anders en toch wil ik bij jullie zijn. En ik verlang dat jullie net zo zijn als zwaar als ik. Heilig. Heilig. Dat is niet voor een paar mensen bestemd, maar het is voor het hele volk bestemd. We moeten niet denken, ja, dat zijn bijzondere mensen. Ja, de priesters, de levieten en zeker de hoge priesters. Misschien zelfs koningen of profeten. Nee, het hele volk. Iedereen. Het geldt voor ons allen. En we kunnen nooit voor ons verontschuldigen van, ja, maar dat geldt niet voor mij, want dat ben ik niet waard. Nee, wees heilig, zegt hij tegen ons allen. En waar lezen we dat nou vooral over, die heiligheid, dat die ook voor de mens is? Nou, ik vond ze mooi als we lezen over de roeping van Jesaja. Dat staat zo treffend. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de eeuwige zitten op een hoog en verheven troon. En zijn zomen vulde de tempel. Zijn zomen vulde de tempel. De tempel was natuurlijk veel te klein voor de heiligheid en de heerlijkheid van de eeuwige. Zelfs die zomer van zijn mantel, die vulde de tempel. Nou, dat was een geweldig complex. Ik zag de eeuwige zitten op de troon. Dat is zijn plaats. Daar in dat heiligdom. Daar is hij. En dan staat er, serafs die stonden boven hem. Wezen zijn dat, hemelse brandende wezens zijn het eigenlijk. Die stonden boven hem. Ieder van de seraf had 6 vleugels. Met 2 vlogen ze. En met die andere vleugels bedekten ze zowel hun aangezicht als hun voeten. Want vanwege de heerlijkheid van de eeuwige konden ze hem niet zien. Moest er iets bedekt worden. Net zoals Mozes als hij vraagt van, ik zou uw heerlijkheid wel willen zien. Ja, wie zou dat niet? De heerlijkheid van hem willen zien. En dan zegt hij tegen hem, ja, je zult mijn heerlijkheid wel zien, maar ik zal mijn hand voor je aangezicht houden. Want de heerlijkheid van hem zullen we nooit kunnen zien, zoals we ook niet in de zon kunnen kijken. Die is zo groot, zo overweldigend, dat hij niets en niemand kan bevatten. Hij zal zijn gelaat bedekken. En als we lezen van Daniël, als hij ook een ontmoeting met de eeuwige, dan staat er en zijn gelaatskleur veranderde. Daniël werd zelfs bleek, staat er. In de tegenwoordigheid van de eeuwige, dan zal er iets gebeuren met je. Dan zul je nooit dezelfde kunnen blijven. Als we denken aan Saulus, die later Paulus wordt, op weg naar Damascus met brieven om de gemeente te vervolgen. En op die weg, dan heeft hij een ontmoeting met de Zoon des Mensen, Yeshua de Messias, die zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Saul die valt op de grond en die kan 3 dagen niet zien vanwege de heerlijkheid en de ontmoeting met de Eeuwige. En als we lezen over Johannes op Patmos, dan zegt hij, en ik zag iemand in de gedaante die leek op de Zoon des Mensen. En toen ik hem zag, toen viel ik als dood voor zijn voeten neer. Je kunt in de tegenwoordigheid van de Eeuwige, dan kun je nooit dezelfde blijven. Dan gebeurt er iets met je, dan zul je veranderen. Daar, als Jesaja dat schouwspel ziet, in het binnenste van het heiligdom, dan gebeurt er ook iets met Jesaja. Want de serafs die zeggen tegen elkaar, ja, we weten dat, maar je zou misschien eerst als je denken, wat zullen ze nou toch tegen elkaar zeggen, die serafs? Wat zullen ze zeggen over hem, die op de troon zit? Wat is hij toch genadig? Wat is hij toch liefdevol? Wat is hij barmhartig? Wat is hij trouw? Maar ze zeggen dat niet. Ze zeggen tegen elkaar, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Wat zeggen wij over hem? We hebben vaak veel meer woorden van, wees bij mij. Hij is een goede herder. En dat is hij natuurlijk allemaal. Maar we mogen ons er zo van bewust zijn dat hij uiteindelijk in eerste instantie altijd de heilig is. En toch zo betrokken wil zijn op ons mensen. En dan staat er. En de deurpinnen in de drempels die schudden. Toen de stem van de serafs klonk. Ze schudden. Toen de een dat tegen de andere riep. En het huis vulde zich met rook. Oh, die rook. Maar dan kunnen we denken weer aan dat verbond daar op de berg Horeb. Dan staat er ook. Donderslagen, bliksemflitsen. Ja. En de berg vulde zich met rook toen de Eeuwige in vuur neerdaalde op de berg. Wat moet dat een ontzagwekkend gezicht zijn geweest. Om te verschijnen in de heerlijkheid, in de nabijheid van de Eeuwige. Dan kun je inderdaad niet blijven staan. Dan zul je vol eerbied en vol ontzag knielen. Hem aanbidden. Eigenlijk geen woorden voor om hem de eer te brengen. En wat zegt Jesaja dan? Wee mij. Ik ga ten onder. In die aanwezigheid van de Eeuwige. Waarin zoveel gebeurt. Gebeurde er ook wat met Jesaja. Toen ik dat zo las van de deurpinnen in de drempels die schudden. Toen moest ik denken aan eeuwen later. Dan roept iemand ook. Dan klinkt ook een luid geroep. Daar buiten Jeruzalem. Daar op die heuvel. Daar waar de Zoon des Mensen wordt vermoord. Daar klinkt aan dat kruis ook een luide kreet. Die zegt en die roept. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen gaf hij de geest. En ik denk dat toen ook de deurpinnen in de drempel schudden. Want wat staat er? De aarde beefde. En de rotsen die spleten. En het voorhangsel in de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. Dus die deurpinnen die zullen ongetwijfeld ook geschud hebben. Omdat hij de Zoon des Mensen riep. Zo in die heiligheid van God. De duisternis die over de aarde was. Omdat ze hem, de Zoon van de Eeuwige, gedood, vermoord, gekruisigd hebben. Gebeurde er zulke dingen op deze aarde. En dan, nogmaals, dan kun je niet dezelfde blijven. Want door die heiligheid van de eeuwige wordt Jesaja zich zo bewust van zijn eigen onheiligheid, van zijn eigen beperkingen, van zijn eigen kleinheid, van zijn eigen zonde. En als je in de tegenwoordigheid van de eeuwige bent, dan zal het u, jou, mij precies eender vergaan. Dat je ook als ware samen met Jesaja zegt, wee mij, ik ga ten onder. Dat was een dode klacht. Ik ga ten onder. Ik kan niet bestaan. Ik kan niet leven in de aanwezigheid van de eeuwige. Die had toch ook tegen Mozes gezegd, geen mens kan mij zien en in leven blijven. Zo is de situatie. Dan zou je zeggen, maar dat is afschuwelijk. Dat is uitzichtloos. Dan hebben we geen hoop meer. Dat is dan inderdaad onze eindbestemming. Wee mij, ik ga ten onder. Ik heb geen recht van bestaan meer. Ik heb geen recht van leven meer. Ik mag er eigenlijk niet meer zijn als mens. Want die heiligheid is zo onvoorstelbaar groot. En wij zijn dan zo klein. Afgelopen week zei iemand tegen me, of 2 weken geleden, de afstand tussen ons en een vloo is niet zo groot als de afstand tussen mij en de eeuwige. Onvoorstelbaar groot. Maar het wonder is, en daar kunnen we zo dankbaar voor zijn, en daar kunnen we blij om zijn, daar is een uitweg. Daar is een uitkomst. Daar is een oplossing. Want de eeuwige die voorziet zelf in een oplossing. We kunnen denken aan die geschiedenis, het verhaal van de binding van Isaac, de Akeda zoals het genoemd wordt. De heilige die geeft opdracht aan Abraham om het liefst wat hij had, zijn enige zoon, als een brandoffer te brengen op een van de bergen daar in Moria. En dan gaan ze op weg, want Abraham is gehoorzaam. Zo mooi als ze dan staat, zo gaan zij beiden tezamen, een vader en zijn zoon. En er wordt niet veel gesproken. Ieder zal zo zijn eigen gedachten gehad hebben. En toch op een bepaald moment doorbreekt Isaac de stilte. En dan zegt die vader, en Abraham zegt, hier ben ik, mijn zoon. Vader, hier is wel het vuur en het hout. Maar waar is nou het lam voor het brandoffer? En dan zegt Abraham, de eeuwige zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer. Wat een geloof, wat een vertrouwen. De eeuwige zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. En dat gebeurt dan ook. Als die Isaac gebonden heeft en die ligt op het altaar, dan grijpt de eeuwig in. Want die wil geen mensenoffer. Natuurlijk niet. Dat wil hij niet. Die zegt, die strek je hand niet uit. Want ik weet dat je gehoorzaam bent. En ik weet dat je mij wil dienen. En Abraham draait zich om en die ziet inderdaad een ram verstrikt in de struiken. En die wordt geofferd in plaats van Isaac. Maar daar op Golgotha klinkt er geen stem uit de hemel van stop. Zijn zoon wordt gekruisigd. Maar ook dat is uiteindelijk opdat wij zouden kunnen leven. De eeuwige voorziet zichzelf van een lam ten brandoffer. En zo daar bij Jesaja, als hij dat wonderlijke ziet en denkt van ik ga ten onder, dan zorgt hij ook voor een oplossing. Want een van de serafs die gaat naar het altaar. Er is heel wat discussie over welk altaar was het nu. Nou, ik denk dat het het reukofferaltaar was, maar mensen mogen er anders over denken. De serafs die neemt een kool van het altaar. Die gaat ermee naar Jesaja. En hij raakt zijn lip aan. dan word je eigenlijk heel stil. Heel stil. Want die zegt, uw ongerechtigheid is geweken en uw zonden zijn verzoend. En dat is ook het geweldige wat Yeshua voor u, voor mij, voor ons heeft gedaan. En als we dat belijden en als we dat durven te aanvaarden, dan zegt de Vader ook tegen ons, ik zie je aan in mijn zoon Yeshua en je zonden zijn verzoend. Zover het oost is van het westen, zover heb ik al je overtredingen weggedaan. Je mag vrij zijn. En dan kan die ook zeggen, wees heilig, want ik ben heilig. Heilig zijn is ten diepste een enorm geschenk. Maar het is ook een opdracht. Het is ook een opgave. Zoals er in de Hebreeënbrief staat. Want zonder heiliging zal niemand de eeuwige zien. Is het een onmogelijk opdracht? Of zou het mogelijk zijn? Ik heb jaren gedacht, vele jaren heb ik gedacht, dat is onhaalbaar. Dat is niet mogelijk. Dat is te veel gevraagd van ons. Maar ik ben wel zo oud dat ik gelukkig ook kan zeggen dat ik al vele jaren geloof dat het wel kan. Dat het absoluut mogelijk is om heilig te leven. Dat het haalbaar is. Dat de eeuwige niet het onmogelijke van ons vraagt. Dat zou wreed zijn. En zo is hij niet. Hij vraagt geen onmogelijke dingen van ons. Johannes die schrijft zelf, zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn geboden zijn niet zwaar. We denken het misschien wel. En nogmaals, ik heb het jaren gedacht. Elke keer weer een teleurstelling. Van het lukt me niet om heilig te leven. Ik ga elke keer weer de fout in. Omdat ik ook een totaal verkeerd beeld ervan had. Wat betekent heilig zijn dan ten diepste? We zeggen natuurlijk, betekent apart gezet worden. Heilig betekent ook vooral anders zijn. Anders zijn. Anders leven. Anders handelen. Anders spreken. Paulus die schrijft eeuwen later aan de gemeente in Efeze. Maar gij, jullie, gij geheel anders. Gij hebt Christus, Yeshua, de Messias leren kennen. Oftewel, jullie gelovigen, jullie zijn heel anders dan die in de wereld zijn. Want jullie hebben Yeshua leren kennen. En dat betekent dat je overgeplaatst bent in een ander koninkrijk. Je leeft niet meer in dat koninkrijk waar je altijd in geleefd hebt. Maar je bent door hem te aanvaarden en in hem te geloven, word je overgeplaatst in dat andere koninkrijk. En in dat andere koninkrijk is het wel mogelijk om heilig te zijn. Heilig. Je hebt heilige kleding. De kleding van de priester was heilig kleding. Die werd alleen maar gebruikt in dat heiligdom. Je had heilige voorwerpen. De voorwerpen die werden gebruikt in dat heiligdom. Dat waren andere voorwerpen dan die je thuis gebruikte. En de feestdagen. De feestdagen wat zo in Wajikra en Leviticus staat. Dat zijn heilige bijeenkomsten. Heilige bijeenkomsten. Heel bijzonder bijeenkomsten. En deze dag, de Shabbat, dat is een andere dag dan al die andere dagen in de week. Waarom? Omdat de eeuwige deze dag apart heeft gezet. Hij heeft die dag geheiligd, zegt hij. En hij heeft die dag gezegend. Hij zegt dan ook, u moet mijn Shabbatten onderhouden. Die moet je in acht nemen. Want dat is niet zomaar een dag. We moeten niet denken, ach, we willen eens wat anders doen dan andere mensen. We gaan de Shabbat vieren. Nee, dat is een opdracht. Onderhoud mijn Shabbat. Want, zegt hij, dat is een teken tussen u en tussen mij. Alle generaties door. zeggen mensen, en wat is er veel over geschreven afgelopen week, las ik dat ook weer toen ik hiermee bezig was. Ja, we moeten vooral niet denken dat we vandaag aan de dag de Shabbat nog moeten houden. En dan komen ze met allerlei veronderstellingen aan. En ik ben een eenvoudig gelovige. Ik geloof dat woord. Ik geloof dat woord. Dat woord wat de waarheid is. En als hij het zegt in het woord, als de heilige dat zegt, de eeuwige dat zegt, wie zijn wij dan om te zeggen, ja, u kunt dat wel zeggen, maar wij zijn toch wel een klein beetje wijzer dan u. Wij zijn toch wel een klein beetje verstandiger dan u. Wij weten het toch eigenlijk wel beter dan u. Wat zijn we toch trots en hoogmoedig geweest, alle eeuwen door. Wat hebben we op de kant gezet, terwijl hij gezegd heeft, zo moet je het doen. Dat is het allerbeste voor je. Dat is goed voor je als je het zo doet. Want ik heb het allerbeste met je voor. De Shabbat staat symbool voor het hele verbond. Zoals de boog in de wolken staat als het teken van het verbond met Noach. En zoals de besnijdenis het teken is van het verbond met Abraham. De eerstgeborenen in Israël, die waren geheiligd. Die behoorden hem toe. Zo had hij het bedoeld, dus had hij het gezegd. En Israël, het eerstgeboren onder de volken, ze behoren hem toe. Jeremia die zegt het ook zo treffend. Israël is heilig voor de eeuwige. De eersteling. Er zullen er nog vele volgen, maar Israël is de eersteling. De eersteling van zijn opbrengst en daar mag niemand aankomen. En Zacharia die bevestigt dat nog eens een keertje en die zegt van wie Israël aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En dat geldt nog altijd, ook voor deze dag. Wie Israël aanraakt, zegt de eeuwige, die raakt mijn oogappel aan. Want ik heb dat volk gekozen. Niet omdat het beter was dan andere volken, maar ik heb het gekozen. Waarom? Omdat het mij zou dienen. En dat het tot een licht voor de volken zou zijn. Omdat de volken ook als het ware daardoor geprikkeld zullen worden om ook mij te gaan dienen. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar hoe doen we dat dan in dat dagelijks leven? Is het dan echt mogelijk? Ja, want Yeshua heeft ons een voorbeeld nagelaten. Zo staat het er letterlijk. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. En we mogen in zijn voetstappen wandelen. We mogen hem volgen. Niet voor de voeten lopen, vooral niet, maar hem volgen. Achter hem aangaan. En dan kunnen we doen zoals hij deed. En dat is geen zware opgave, echt niet. Petrus schrijft het wat we gelezen hebben. Hem volgen, stop met alle kwaadsprekerij. Stop daarmee. Stop ook met alle huichelarij. Wees echt, wees puur, wees eerlijk, wees jezelf. Stop met alle bedrog. Wees heilig, scheld dan ook niet terug als je belachelijk gemaakt wordt. Vervloek niet, maar zegen juist. Volg daarin Yeshua, die zei, Vader, hier ben ik. Om uw wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil. Dat was zijn diepste verlangen. Zijn verlangen was zo, Vader, ik wil u verheerlijken. En hoe verheerlijken we de Vader het meest? Door hem gehoorzaam te zijn. Door zijn woord te gehoorzamen. En zijn woord te volgen. Zoals Yeshua de Vader lief had. Zo mogen ook wij de Vader lief hebben. We zingen het, we zeggen het elke Shabbat. Daar gaat het om. Dan kun je heilig leven. Want je bent dan geheiligd in en door Yeshua heen. Hoe? Heb de Heere de eeuwige lief. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met alles wat in je is. Heb hem lief. Zeg het ook. Spreek het uit. Ik heb u lief. Ik aanbid u. Ik wil u volgen. Ik ben u dankbaar. Ik ben u intens dankbaar voor alles wat u gedaan hebt en voor alles wat u doet. En daarom kniel ik in diep ontzag voor u neer. Ik heb u lief met mijn hele hart. En ik heb die naaste lief, want die naaste die is als ik. Die naaste ben ik uiteindelijk ten diepste zelf. Wees heilig, want ik ben heilig. Een uitdaging, een opdracht. Wat heerlijk als je gemeente bent, dat je elkaar erin mag bemoedigen, elkaar bij de hand mag nemen, met elkaar op weg mag gaan en tegen elkaar mag zeggen: wees heilig, want hij is heilig. Jij bent heilig, ja, ik ben ook heilig. Samen zijn we heilig, omdat hij de heilig is. Amen.